Burgers van Orange, hoort toe!
Wat zou er aan de hand zijn?
Ik weet het niet. Wat is er gebeurd?
Ik zou het niet weten.
Burgers van Orange, het is onze vorstin, de prinses van Orange, een droeve plicht u te moeten melden dat onze geëerde en beminde vorst, prins van het soevereine vorstendom van Orange, René van Chalon, tijdens het beleg van Saint-Dizier in Picardie, in dienst van zijn keizer Karel de Vijfde, in de ouderdom van 26 jaren, als een held is gesneuveld.
Wilt heden nu treden? Een hoorspelserie over gedeelten uit het leven van Willem van Oranje bij de herdenking van zijn sterfjaar 400 jaar geleden. Vanavond hoort u het eerste deel, Naar de mens gesproken.
Majesteit.
Ik ben gereed voor ontvangst. Wie staat als eerste op de rol?
De secretaris van de landvoogdes, majesteit.
Oh. Is de bisschop van Atrecht ook reeds aanwezig?
Jawel, majesteit.
Dien hem het eerst aan. Daarna de secretaris.
Zeker, majesteit.
Eerwaarde, wilt u mij maar volgen?
Ik dacht dat ik als eerste op de rol stond voor een audiëntie met de keizer.
Het spijt mij, monsieur, maar de voorkeur van de keizer als eerste ontvangst gaat uit naar zijn excellentie, de bisschop van Atrecht. Wilt u mij maar volgen?
Zeker, zeker.
Majesteit, zijn excellentie, monseigneur Granvelle, bisschop van Atrecht.
Ah, monseigneur Granvelle. Kom nader.
Majesteit.
Gaat u zitten. Ik heb een belangrijke kwestie met u te bespreken, mijn waarde Granvelle. U zult ongetwijfeld gehoord hebben van het droeve verscheiden van mijn trouwe onderdaan, prins René van Chalon.
Ik heb dat zijdelings vernomen, majesteit. Hij was toch nog jong.
Dat was hij inderdaad, rond de 25 jaar. Tijdens het beleg van Saint-Dizier heeft een Franse kogel hem getroffen. De hemelse vader zij hem genadig.
René van Chalon. Stadhouder van de gewesten Holland en Zeeland.
En Utrecht. En niet te vergeten, prins van het soevereine vorstendom Oranje. Ik heb zijn vader, Hendrik van Nassau, heel goed gekend. Als jongens waren wij bevriend.
Het staat mij bij dat de Chalons al sinds eeuwen tot een van de invloedrijkste en ook welvarendste families van Frankrijk hebben behoord.
Uw geheugen laat u niet in de steken, waarde Granvelle. Ik heb zojuist documenten ingezien welke een opgave bevatten van de bezittingen van de betreurde prins van Oranje. De erfenis omvat buiten het vorstendom Oranje aanzienlijke landgoederen in Brabant, Luxemburg, Vlaanderen, Dauphiné, alsmede van het graafschap Charolais. Daarnaast aanspraken op het hertogdom Gravina, meerdere Italiaanse vorstendommen, 16 graafschappen en een groot aantal baronieën. En zo zouden wij met opsommen nog wel even door kunnen gaan.
Ik meen mij te herinneren dat de prins gehuwd was.
Hij was inderdaad gehuwd. Maar de verwachtingen welke met elk huwelijk gepaard gaan, waren nog niet ingelost. De prins is kinderloos gestorven. En dat is dan ook de reden waarom ik u voor dit gesprek heb uitgenodigd, mijn waarde Granville.
Is de erfgenaam al bekend, sire?
Uit de aard der zaak is de erfgenaam bekend. De verantwoordelijkheid die het bezitten van zoveel aardse goederen met zich meebrengt, eist dat men kwesties van erfenis en opvolging regelt, indien zich nog geen natuurlijke erfopvolger heeft aangediend. Maar ja, wie denkt daar in zijn jeugd diep en grondig over na?
Ja.
De dood lijkt nog zo ver en de verwachting lijkt gerechtvaardigd dat het probleem van de erfopvolging wel door de natuur zal worden geregeld. Hoe het zij, er is een erfgenaam en aangezien de erfgerechtigde ongetwijfeld zal opgroeien tot een van de belangrijkste edelen van mijn rijk, ben ik in hem en zijn geslacht nog meer geïnteresseerd dan ik voordien al was.
Kunt en wilt u mij zeggen wie deze belangrijke erfgenaam is, majesteit?
De erfgenaam is een neef van de overleden vorst, de oudste zoon van graaf Willem van Nassau, welke een broer van zijn vader is.
Willem van Nassau. Thans gehuwd met een gravin van Stolberg, als ik mij goed herinner.
U doet uw reputatie en excellent geheugen te bezitten opnieuw alle eer aan, monseigneur.
Ja, het was me alleen niet bekend dat er al sprake kon zijn van een volwassen zoon.
De erfgenaam is ook nog niet volwassen, eerwaarde. Hij is pas 11 jaar oud.
Pas 11 jaar?
Ja, men kan gevoeglijk spreken van een nog alleszins kneedbare leeftijd. U bleek zo even al enigszins op de hoogte te zijn van de familieomstandigheden van de Nassau's. Zijn u bijzonderheden bekend?
Och, bijzonderheden. Maar u zult begrijpen dat ik gezien mijn ambt de ontwikkeling van de nieuwe stromingen in het kerkelijk leven met grote belangstelling volg. En uit de aard der zaak in het bijzonder in het aangrenzende Duitsland, waar de verterfelijke leer van die ketter Luther meer invloed heeft gekregen dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden.
Waarschijnlijk gaat u nu begrijpen waarom ik juist met u een onderhoud wilde hebben. De veel vorsten in Duitsland maken gemene zaak met deze vervloekte ketterij, die ik te vuur en te zwaard zal blijven bestrijden. Bent u op de hoogte van de kerkelijke gezindheid van de Nassau's?
In zoverre dat zij vooralsnog geen openlijke keus hebben gemaakt.
Geen keus maken bij deze godsdienststrijd is naar mijn oordeel al een keus maken.
Ja, hierin hebt u natuurlijk gelijk, majesteit. En daarbij komt dat in het graafschap Nassau de leer van Luther niet hardgrondig wordt afgewezen.
Ik heb Willem van Nassau leren kennen als een uitermate beminnelijke, maar toch ook zeer eigengereide vorst. Ik heb hem destijds het stadhouderschap van Luxemburg aangeboden. Maar hij bedankte voor de eer, zei het in de vriendelijkste termen.
Ik weet wel dat de van Stolbergen uitgesproken Luthersgezind zijn, sire. Daar wordt openlijk gelezen uit de door Luther vertaalde Bijbel. En ik herinner mij ook dat Willem van Nassau in zijn graafschap de verkoop van aflaatbrieven heeft verboden. Maar ik moet wel stellen dat hij officieel te boek staat als een getrouw lid van de Heilige Moederkerk. Al geeft zijn weigering om stadhouder van Luxemburg te worden mij wel te denken.
Waarop zou dat kunnen duiden?
Van de stadhouder van Luxemburg wordt geëist dat hij elke vorm van ketterij, om uw uitspraak te citeren, te vuur en te zwaard zal bestrijden.
Ja. Ja, zo heb ik dat destijds niet bezien.
Mag ik u een voorstel doen, majesteit?
Maar natuurlijk, mijn waarde Granville.
Als u de opvolging van prins René van Oranje van zoveel gewicht acht, waarom stelt u de voltooiing van de opvoeding van de jonge prins van Oranje dan niet in handen van de leermeesters die uw eigen zoon Philips omringen? Zoals u zelf al zeide, 11 jaar, dat is nog een kneedbare leeftijd.
Ik zal me hier ernstig over beraden, mijn dierbare Granville. Ik zal erop toezien dat Willem van Nassau tijdig van de begrafenis op de hoogte zal worden gesteld. En dan zal ik hem voor een onderhoud uitnodigen.
Oh! De postmeester! Waar is de postmeester?
Kalm aan, alsjeblieft. Het is al warm genoeg vandaag.
Waar is de postmeester, vraag ik u?
Waarom zo'n haast, man? Rust eerst eens uit.
Geen tijd. Ik heb een vers paard nodig.
Maar mijn man slaapt. Dit is een vaste tijd voor een middagdutje.
Maak hem wakker, ogenblikkelijk. Ik heb een eilbrief voor graaf Willem van Nassau.
Een eilbrief? Dat in die hitte. Walter! Walter!
Wat is er?
Kom naar beneden. Er is hier een koerier met een eilbrief.
Een eilbrief? Voor wie?
Voor de Dillenburg. De man heeft een wisselpaard nodig.
Een ogenblikje. Kom eraan.
Ja?
Heer Graaf, er is een eilmissieve voor u aangekomen. De koerier wil hem u persoonlijk overhandigen.
Laat de koerier binnenkomen.
Gaat u naar binnen.
Gegroet, edele heer. Ik ben koerier Van der Maas, gestationeerd in Brussel. Ik vraag u met alle respect. Bent u graaf Willem van Nassau?
Ik ben Willem van Nassau, ja.
Mag ik u dan deze brief, afkomstig zijnde van het keizerlijk hof, overhandigen?
Ik dank u, koerier. Johan, wil je erop toezien dat onze bezoeker niets tekort komt?
Ik zal ervoor zorgen. Komt u mee, heer Van der Maas?
Gegroet, edele heer.
Gegroet. En goede reis terug. Het is ons een droeve plicht u te moeten melden dat de oudste zoon van wijlen uw broer Hendrik, René van Chalon, prins van Oranje, in dienst van zijn keizer, bij militair testament zijn al de goederen vermaakt aan uw oudste zoon. Juliana! Juliana! Lodewijk, waar is je moeder?
Ze was zo even nog in de salon, vader.
Juliana! Juliana!
Wat moet ik hiervan zeggen, Willem? Ik kan dit bericht gewoon nog niet verwerken. Wat zijn de consequenties van dit alles?
Ik kijk hier net zo tegenaan als jij, vrouw. Ik ben gelijktijdig verrast en ontsteld. Onze oudste, Willem, voorbestemd op mij te zijner tijd op te volgen in het rustige Dillenburg, wordt van de ene dag op de andere een van de rijkste edelieden van het ganse keizerrijk.
Maar hoe kwam neef René ertoe om juist onze Willem tot erfgenaam te benoemen?
Mijn lieve Juliana, hoe gaan deze zaken? René wordt officier in de armee van de keizer. Een erfopvolger heeft hij nog niet, althans nog niet. De krijgswet vereist een geregelde erfopvolging. Hoe oud was René? Nauwelijks 26 jaar. Dat is geen leeftijd om lang stil te staan bij een mogelijke dood.
Wat wil je daarmee zeggen, Willem?
Daarmee wil ik zeggen dat dit testament... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat dit testament willekeurig is. René moest een erfgenaam aanwijzen. Maar bij vaderschap van René zou de erfenis vanzelfsprekend overgaan naar zijn eigen kinderen. Hij heeft, waarschijnlijk zonder er lang bij stil te staan, voorlopig zijn neefje de eer toebedeeld om als zijn erfopvolger op te treden.
Je wilt dus zeggen, naar de mens gesproken, zomaar, willekeurig.
Ja, onze Willem is zomaar van erfgenaam van het bescheiden graafschap Nassau-Dillenburg voorbestemd een van de belangrijkste edelen van het keizerrijk te worden. Maar ik herhaal graag jouw toevoeging, Juliana. Willekeurig, naar de mens gesproken.
Wanneer zullen we Willem hierover inlichten?
Het lijkt me het beste vanavond, na de maaltijd. En overmorgen vertrek ik met hem naar Breda om tijdig op de begrafenis van neef René aanwezig te kunnen zijn.
Willem, slaap je al?
Nee, moeder.
Dat vreesde ik al. Zal ik even bij je komen zitten?
Graag, moeder. Weet u, ik voel me zo verward.
Dat begrijp ik heel goed, mijn jongen. En weet je waarom ik dat zo goed begrijp? omdat vader en ik ook niet goed raad weten met de gebeurtenissen. Het is voor ons allen als een bliksemschicht aan heldere hemel.
Maar begrijp me goed, moeder. Aan de ene kant vind ik het, hoe zou ik het zeggen, erg spannend. En ik ben heus niet bang, moeder. Per slot zijn u en vader er ook nog.
Juist. En daarom kom ik nog even bij je. Ik ben blij dat je zelf ook al op die gedachte gekomen bent. Wat er ook gebeurt, vader en ik zijn er ook nog. Ja, dat wil helemaal niet zeggen dat er iets dreigends boven je hoofd zou hangen. Integendeel. Er zal een wereld voor je opengaan. Je zult veel nieuwe indrukken opdoen. En je zult, neem dat van mij aan, met veel respect worden bejegend.
Maar wat gaat er nu anders worden, moeder?
Nou, ik denk voorlopig heel weinig. Morgen ga je met vader naar Breda. Je weet waar dat ligt?
Ik heb het opgezocht. Ik weet het precies.
Mooi zo. Nou, afgezien van het feit dat die begrafenis een droevige, treurige gebeurtenis is, denk maar eens aan die jonge vrouw van neef René, die nu ineens alleen is komen te staan. Nou, afgezien daarvan zul je toch heel wat nieuwe indrukken opdoen. Ik denk dat vader en jij een paar dagen in Breda zullen blijven en dat je dan weer gewoon naar huis komt. Ja, je zult dan bijzonder hard moeten studeren, goed je talen moeten leren. En dan over een paar jaar, ja, dan zul je wel naar Breda verhuizen of mogelijk naar Brussel. En dan zul je wel heel belangrijk en verantwoordelijk werk moeten doen. Maar zover is het voorlopig nog niet. Voorlopig blijf je nog fijn bij ons op Dillenburg.
Het is fijn dat u dat zegt. Want als ik hier later weg zou moeten, dan zou ik ons huis en jullie allemaal heel erg missen. Dat weet ik zeker.
En wij jou ook. Dat weet ik ook zeker. Maar als dat gebeurt, dan weet je ook dat al je broers en zusters altijd achter je zullen blijven staan. Dat je altijd op ons zult kunnen rekenen. En nog iets, Willem. Als je je ooit in je leven eenzaam en verlaten zou mogen voelen en wij te ver weg zijn om je direct te kunnen helpen, dan weet je dat je dan toch niet alleen zult zijn. Dan is er altijd nog onze Heer in de hemel, tot wie je je altijd kunt wenden, die altijd naar je luistert en die je nooit in de steek zal laten. Dat weet je toch, hè, Willem?
Dat weet ik, moeder.
Dat vind ik fijn. Nou, ik zou zeggen, probeer nou maar gauw te slapen, want morgen wordt het een drukke dag en er zullen nog veel drukke dagen volgen.
Waarom gaat nu ineens hier niet staan, vader?
De keizer kon de rouwdienst bijwonen. Hij is zojuist binnengekomen.
Oh.
Paleis, vind je niet, Willem?
Nou, het is hier niet zo groot als bij ons op Tillenburg. Maar het is allemaal wel erg mooi. Al dat marmer en die prachtige wandtapijten.
Tja, ik denk wel dat jij hier met de tijd je intrek zult nemen. Dit paleis was een van de residenties van onze betreurde neef René. En hij was vaak hier in Breda.
Heer Graaf, er is bezoek voor u.
Bezoek voor mij?
Ja, het is monsieur Landré van het keizerlijk hof.
Laat de heer Landré verder komen.
Komt u verder.
Goedemiddag, edele heer. Mijn naam is Landré. Ik ben eerste secretaris bij het kabinet van zijn majesteit de keizer.
Het is mij een genoegen. Dit is mijn zoon Willem.
Goedendag, edele prins.
Goedendag, monsieur.
Heer Graaf, ik breng u een boodschap over van de keizer. Zijne majesteit zou graag een onderhoud met u hebben voordat u weer naar uw woonstede terugkeert.
Ik sta geheel ter beschikking van Zijne majesteit, heer André.
Dan verwacht Zijne majesteit u om 3 uur in zijn residentie al hier.
Ik zal er zijn.
Graaf Willem van Nassau, majesteit.
Ah, mijn dierbare vriend graaf Willem. Treed nader.
Majesteit, het is mij een grote eer.
Gaat u zitten, heer graaf.
Dank u, majesteit.
Allereerst wil ik u van harte condoleren met het verlies van uw neef René van Chalon.
Dank u, majesteit.
Zo veelbelovend en zo jong nog. Een groot verlies. Hebt u hem goed gekend?
De laatste jaren heb ik hem wat uit het oog verloren, majesteit. Maar in zijn jeugd heb ik hem heel vaak ontmoet. Zowel bij mijn broer Hendrik als bij ons op Tillenburg.
Ik had grote verwachtingen van hem. Maar ja, de hemel beschikte anders. En nu zijn mijn verwachtingen gericht op uw zoon als zijnde enig erfgenaam van prins René. En ik moet u zeggen, dierbare graaf Willem, toen de beschikking van de prins van Chalon mij bekend werd, overheerste bij mij, naast het verdriet over zijn verlies, toch een gevoel van geruststelling, dat juist de nakomeling van het aloude en door de eeuwen heen wijze en getrouw geslacht van de Nassaus de draad weer zou opnemen welke zo wreed werd afgebroken.
Ik dank u voor deze vriendelijke woorden, majesteit. En mijn oudste zoon kennende, ben ik ervan overtuigd dat hij, als hij tot wasdom gekomen is, uw vertrouwen niet zal beschamen.
Ja. Mijn waarde graaf, hoe had u zich de naaste toekomst van de jonge prins Willem voorgesteld?
Het leek ons, mijn vrouw en mij, niet onverstandig om voorlopig vast te houden aan de reeds uitgestippelde koers van zijn opvoeding en opleiding. Wij hebben zeer bekwame leermeesters in Dillenburg en het was ons plan om hem volgend jaar naar de Universiteit van Keulen te sturen.
Begrijpt u mij goed, heer graaf. Ik twijfel geen moment aan de juistheid van uw inzicht en de kwaliteit van de opvoeding zoals deze u voor ogen staat. Dat ik mij nochtans afvraag of dit in de huidige situatie de juiste weg is voor uw zoon, vindt zijn oorzaak in de grote verantwoordelijkheid en het staatsbelang welke verbonden zijn aan de functie die de jonge prins straks zal moeten uitoefenen. Ik zou u willen voorstellen uw toestemming te verlenen aan mijn wens om uw zoon nu reeds aan het hof zijn opvoeding en opleiding te laten voltooien. Ik acht dat van groot belang. Ik zal er persoonlijk op toezien dat het de prins lichamelijk en geestelijk aan niets zal ontbreken. De gouverneurs van mijn zoon Philips zullen uw zoon met raad en daad bijstaan. En voor de directe opvoeding heb ik mij gewend tot mijn zuster.
Maar dat kan toch niet, Willem? Dat kunnen wij toch niet goed vinden?
Och, goed vinden. In de eerste plaats is het geen eenvoudige opgave om ronduit tegen de keizer te zeggen: nee, wat u wilt, dat gebeurt niet.
Maar het is toch ons kind?
Natuurlijk is het ons kind. En dat blijft het ook. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat Willem al een zekere volwassenheid ten toon spreidt.
Willem toch? Onze oudste is nog een kind. Wat is nu 11 jaar?
Wat is nu 11 jaar? Wat is nu 12 jaar?
Wat wil je daar nu mee zeggen?
Volgend jaar zou Willem naar de universiteit gaan. Dan zou hij ook bij vreemden ondergebracht moeten worden en dan zouden wij ook geen directe invloed meer op hem kunnen uitoefenen. Nee, ik kan daar niet zo zwaar aan tillen, Juliana. Vertel me, waar zouden wij ons zorgen over moeten maken? Zijn verzorging? Zijn bescherming? Zijn toezicht bij het studeren?
Toewijding, bijvoorbeeld.
Oh, toewijding. Denk je dat het daaraan zal schorten? Dan ken je onze oudste toch slecht, mijn liefste. Met zijn voorkomen, zijn natuurlijke charme, zijn beleefdheid, zijn ingetogenheid. Daarmee neemt hij toch elk mens voor zich in. Iedereen in zijn omgeving gaat van hem houden, dat verzeker ik je.
Ach ja, misschien heb je gelijk. Alhoewel toch nog één punt, Willem. Eén punt waar onze jongen van verstoken zal blijven.
En dat is?
Hij zal weinig of niets ervaren van de nieuwe stromingen in de kerk. In de omgeving waar hij terechtkomt, heerst geen enkel begrip voor de leer van Luther. Misstanden die Luther aan de kaak heeft gesteld. De onschatbare waarde van diens vertaling van de Bijbel. Zijn liederen. Van dat alles zal onze Willem dan verstoken blijven. Wij weten toch hoe keizer Karel op de leer van Luther heeft gereageerd. Die leer is volgens hem niets dan ketterij die uitgeroeid moet worden. En in die sfeer wordt Willem opgevoed.
Willem zal opgroeien tot een mens met onderscheidingsvermogen, dat weet ik zeker.
Het klinkt mij toch iets te gemakkelijk in het oor, Willem. Onze zoon is pas 11 jaar. Dat is een leeftijd waarop je openstaat voor alle mogelijke invloeden. Maar goed, ik merk dat er niets meer aan te doen is. De keizer heeft gesproken. Maar er zal een leegte bij mij achterblijven. Waarom glimlach je nu?
Om de leegte die achterblijft. We hebben samen 12 kinderen, waarvan de oudste het nest verlaat. Dan blijven er nog 11 lachende, pratende en snaterende kinderen over. Daar kun je toch moeilijk spreken van een leegte, dacht ik.
Ja, spot er maar mee.
Spotten doe ik natuurlijk niet, Juliana.
En toch zal er een leegte achterblijven. Een leegte in mijn hart. Het enige wat mij nog rest is de hoop en het vertrouwen op onze Heer. Die machtiger is dan koningen, keizers en kardinalen.
Hou dat vertrouwen vast, Juliana. Hou dat vertrouwen vast.
De keizer. Kapelmeester, zet u de dans maar weer in.
Een stralend feest voor onze jonge prins, nietwaar, Ewaarde?
Zeker, majesteit.
Kijk hem eens dansen, met welke gratie. Uit deze wat boertige knaap is een zeer zelfbewuste, charmante jongeling gegroeid. Ik ben zeer op prins Willem gesteld, mijn waarde Granvelle.
Daar is ook alle reden toe, sire. Als je hem zo aanschouwt, dan zou de mening kunnen postvatten een charmeur. Maar bij zijn leermeester staat hij bekend als ijverig, bedachtzaam en zeer consensueus.
Mijn zuster Maria is ook vol lof over hem. Maar help mij eens even, waarde. Hoe oud is de prins nu geworden?
Wij vieren vandaag zijn 17e verjaardag, majesteit.
Ja, natuurlijk. Dat wist ik ook wel. Bij het klimmen der jaren laat het geheugen wel eens een steekje vallen. Maar wordt het dan niet hoog tijd dat er onderhandelingen worden gevoerd, welke mogelijk tot een huwelijk zouden leiden?
Mijn broer Jerome, die zoals u weet aan het hoofd staat van Sprinses opvoeding, heeft zijn voelhorens reeds uitgestoken, majesteit. Hij meent een goede kandidaat op het oog te hebben.
En wie zou deze uitverkorene dan zijn?
Maximiliaan van Egmond, de graaf van Buren, is onlangs overleden. En heeft in zijn testament de wens te kennen gegeven dat een huwelijk tussen prins Willem en zijn dochter Anna overwogen moet worden.
Maximiliaan van Buren. Ik herinner mij hem heel goed. Zijn dochter Anna is ongetwijfeld de rijke erfdochter. Zo op het eerste gehoor lijkt mij dit geen onverstandige verbintenis in waarde.
Acht u het wenselijk om voorzichtig te polsen naar eventuele gevoelens van de prins voor de jonge gravin van Buren?
Mijn waarde Granvelle, wordt u nu niet wat te sentimenteel? Waartoe dient een huwelijk? Toch in de eerste plaats om de maatschappelijke positie van de bruidegom te verstevigen. Of om somtijds in de politiek het onverzoenlijke te verzoenen. Al het overige wat betrekking heeft op een huwelijk vindt zijn weg na de huwelijksvoltrekking. Ik zou zeggen, Laat uw broer Jérôme deze zaak iets bespoedigen.
Dit was het eerste deel van het vierdelige hoorspel Wildheden nu treden, dat geregisseerd werd door Friso Cox.